Dus, waar ga ik het vandaag over hebben? Laat ik beginnen me nog een keer voor te stellen voor diegenen die mij niet kennen. Kobus Papa Alpha No Fox Victor Echo. QTA is Lieshout, dat ligt bij Eindhoven. Ik werk met een, op dit moment met een ICOM-lijn, met een 400 watt de antenne in. En die antenne die hangt een 20 meter hoog. Nogmaals bedankt iedereen die luistert en bedankt iedereen die ervoor zorgt dat er ook geluisterd kan worden zonder rechtstreeks op deze frequentie te luisteren. Het verhaal van vandaag dat is een onderwerp naar aanleiding van een aantal discussies de laatste tijd. En dat gaat over QSB, dus fading. En wat ik, nou ik wil daar de meeste zullen hebben, we hebben er allemaal mee te maken. En de meesten zullen ook wel weten wat de mechanismen zijn. Alhoewel ik daar niet zo zeker van ben. Nou laat ik beginnen met de stelling. QSB is altijd een gevolg van verandering van propagatie-eigenschappen van het signaal onderweg. Altijd. En er zijn verschrikkelijk veel mechanismen. Als je in de vakliteratuur rondneust, dan er zijn er tientallen. En die ga ik natuurlijk niet allemaal de revue laten passeren. Dat kan niet. Dat is ook niet de bedoeling. Ik pak de drie belangrijkste. En ik concentreer me ook een klein beetje op propagatie zoals in de korte golf die voorkomt. Dus eigenlijk op, kun je zeggen, propagatie zoals op dit moment op 80 meter een groot aantal van jullie mij kunt horen. Nou, er zijn er drie mechanismen die de overhand hebben in oorzaken van QSB. De eerste is de pure verzwakking onderweg, dus het signaal wordt gewoon zwakker. De tweede is, het signaal komt via verschillende wegen. Je krijgt eigenlijk vanuit dezelfde zender hetzelfde signaal via twee wegen of meerdere wegen. En het derde mechanisme is dat de polarisatie van het signaal onderweg is veranderd. Ik ga ze alle drie in het kort behandelen. Maar voor ik dat doe, wil ik iets vertellen waar ook altijd veel misverstand over bestaat. En zeker nu de winterperiode weer begint, denk ik ook leuk is om dat nog een keer te benadrukken. Dat is namelijk, wat is mijn referentie? De referentie is, wat is mijn signaalsterkte zonder die extra verliezen onderweg? En het voorbeeld daarvan is het signaal zoals het op dit moment door mij de lucht in wordt gestuurd. En dan kun je bekijken hoe groot dat signaal, hoe groot de sterkte zou zijn als er geen verliezen waren. Nou, waar ga ik vanuit? Ik ga uit van, laat ik dan maar zeggen, een gemiddeld station met een gemiddelde antenne. En op 80 meter. Nou, zo'n gemiddeld station, daar ga ik vanuit, is 100 watt. En een gemiddelde antenne, dat is een dipool die een meter of 6 hoog hangt boven grond die niet subliem goed is. Gemiddelde grond heb ik genomen. Dus dat is het uitgangspunt. En waar ik ook vanuit ga, en dat is een signaal zonder verliezen, is dat er reflecties zijn, en dat weet iedereen wel, dat op 80 meter de signalen praktisch loodrecht naar boven gaan en dus ook ontvangen worden als signalen die van boven komen. Als je dan aanneemt dat op zo'n 200 kilometer hoogte, op dit moment het is niet zo hoog, maar ik heb 200 kilometer genomen, daar een prachtige ideale reflector zou zijn, dus een metalen reflector zou zijn, hoe groot is dan de signaalsterkte van die gemiddelde zender van 100 watt en die gewone antenne boven gewone grond op niet al te exorbitant hoge hoogte? Nou, dan pak ik een voorbeeld. Lieshout Groningen. De afstand hemelsbreed is zo'n 200 kilometer. Het signaal gaat naar boven. Van die 200 kilometer omhoog wordt het gereflecteerd. En komt dan terug naar Groningen. Groningen, de ZX-stad. En heeft dan zo'n 450 kilometer afgelegd. Nou, daar zijn formules van. Degene die erin geïnteresseerd zijn, kan ik je nog wel eens geven. Dat betekent dat het vermogen 97 dB lager wordt bij ontvangst. En als ik deze antennes neem, dan zou dat inhouden dat ik ontvangen word als ik 100 watt zou hebben met zo'n antenne. Met een signaalsterkte van 30 dB over S9. En als je zegt, nou ja, dat is toch een prachtig sterk signaal. Nou, als je s'avonds luistert, als die reflectie nog heel behoorlijk is van je F-laag, en als de dempingen praktisch weg zijn, dan is het helemaal niet ongebruikelijk om binnen Nederland signalen van 30 dB over S9 te ontvangen. Oké, dus dit was het voorbeeld van tussen Lieshout, waar ik woon, en Groningen, de ZX-stad. Ik heb een tweede voorbeeld genomen. Ik vind het leuk dat Willy zich ingemeld heeft, want ik heb als tweede voorbeeld genomen dat relayeringsstation in Lid, waarvan de afstand hemelsbreed 33 kilometer is. Maar omdat het signaal eerst naar die 200 kilometer hoogte hoge reflectielaag gaat, is de afgelegde weg 405 kilometer. En even in herinnering, naar Groningen was de afgelegde weg 450 kilometer. Hier is die 405 kilometer. Dat is zo'n 10% hoger. En als de weg 10% groter is, dan wordt het signaal 10% kleiner en dat is 1 dB. Dus dan zou het nominale signaal van zo'n nominaal station geen 30 dB over S9, maar 31 dB over S9 zijn. En dat verschil, dat merk je natuurlijk niet. En daarmee wil ik illustreren dat binnen Nederland eigenlijk geldt dat alle signaalsterkte, als je vergelijkbare stations hebt en vergelijkbare antennes hebt, waar het dek op komt met polarisatie, die ook moeten passen, dat je dan, als er geen verliezen zou zijn, zo'n 30 dB over S9 is de signaalsterkte. Nog even een zijsprong, en dat is ook eigenlijk de reden waarom ik dit als referentie meeneem. Als je naar Monaco kijkt, Monaco, daar zitten ook weglopen Nederlanders en zo. Daar is de afstand 870 kilometer hemelsbreed. En als je daar de berekening ook doet met zo'n gewone antenne, hè, boven gemiddelde grond, is het signaal, als daar een zender staat, niet 30 dB over S9, maar 25 dB over S9. En dat betekent dus dat op aan de Middellandse Zeekust, als je daar een beetje behoorlijke antenne hebt, of als je daar een versterker hebt van 100 naar 400 watt, dat je ook makkelijk 30 dB over S9 kunt zijn. Ik voor het gemak als referentie iets waar s'avonds verschrikkelijk vaak over gemopperd wordt, hè, van midden Italië, het Oost-Europa. Daar stations zitten die met kilowatten werken. Nou, als je dus 1300 kilometer rekent. 1300 kilometer, dat is een 3 keer zo grote afstand dan binnen PA-land. En dat is dus een 10 dB verzwakking. En daar zijn dus voor die gemiddelde stations mag je een signaalsterkte verwachten van 20 dB over S9. En dat is toch zeker ook niet een ongebruikelijk iets. En ook daarvoor geldt, als je een goede antenne hebt, aan de ene kant of liever nog aan allebei de kanten, want die antennes of de antenneversterking zoals in mijn geval, ik denk in dB of 6 extra geeft. En als je de antenne van Willy bekijkt, die wel een dB of 8 tot 10, ligt een beetje aan de richting, extra versterking kan geven. Dan, en dan nog een 400 watt, heb ik het nog over de nette 400 watt en niet de 1500 watt waar toch heel veel amateurs mee werken, omdat dat ook standaard eindversterkers zijn, dan is te begrijpen dat je s'avonds hele sterke signalen mag verwachten van hele gewone stations. Terwijl overdag voor je gevoel dat niet in verhouding is. Oké, dus dat is even de referentie. Ik ben nog alleen, even geluisterd of het nog alleen was. Ga ik terug naar QSB. Het eerste mechanisme wat ik de revue wil laten passeren is de verzwakking onderweg. En dat is een verzwakking waar we altijd mee te maken hebben, namelijk de absorptie door de D-laag. De D-laag is de laagste geïoniseerde laag, die is zo nauw tussen de 50 en 80 kilometer hoogte. En die vreet het signaal op, om het daar eens heel erg populair te zeggen. Hoe is dat mechanisme? Ik heb het wel vaker genoemd. Die laag is geïoniseerd. En een geïoniseerde laag betekent dus dat je de gasmoleculen, die zijn gesplitst in elektronen en ionen. En het gaat eigenlijk alleen over de elektronen in dit verhaal. Die elektronen zijn negatief geladen deeltjes. En die trillen vrolijk mee met het elektrische veld van de radiogolf. Het is een elektromagnetische golf. En zo'n elektrisch veld, dat laat zo'n elektron meetrillen. Nou, die lagen, die D-laag, die is laag, daar zijn heel veel gas, daar is de gasdichtheid nog hoog. En dat betekent dat als zo'n elektron meetrilt, dat hij onderweg, doordat hij gaat bewegen, tegen een ion botst of tegen een atoom botst. En als een elektron tegen een atoom botst, dan geeft hij zijn energie niet meer terug aan de radiogolf. Nee, dan raakt hij hem kwijt. Gewoon botsingsenergie, energie kwijt. En dat is het mechanisme, omdat daar nog een grote dichtheid van gas is bij die lage, geïoniseerde laag. Dat is het mechanisme dat je signalen sterkte kwijtraakt. Die verliezen die gaan, hoe lager de frequentie is, groter zijn de verliezen. En bij lage frequenties dan trilt een elektron heel lang mee één kant uit voor die omkeert. En de trillingstijd is vrij laag. En als die heel lang meetrilt, legt hij een grote afstand af. En als die een grote afstand ligt, is de kans groter dat hij onderweg ergens tegenaan knalt. En daarmee is een, en dan zijn energie kwijtraakt. Dus dat mechanisme van die absorptie, zeker die D-laag, wordt, de absorptie wordt groter bij lagere frequenties. En iedereen weet wat dat op het middengolf betekent, maar ook bijvoorbeeld op de 160 meter band betekent dat dat je overdag de signalen van verder afgelegen station gewoon helemaal opgesoupeerd worden. En alleen met de grondgolf van de dichterbij gelegen stations dat je die alleen nog kunt ontvangen. Maar s'avonds, als die D-laag verdwijnt, want de D-laag gaat heel mooi op en neer met de zonne-energie. En dat is ook, ik geloof vorig jaar met een... zonsverduistering, waarbij dus heel even de zon niet schijnt en dus ook heel even de D-laag niet geioniseerd wordt. Dan zie je dat binnen een minuut de D-laag alweer afgebroken is en die absorptie ophoudt en je dus een situatie krijgt voor je zenders alsof het avond of nacht is. Nou, oké, D-laagverzwakking onderweg betekent dat er signaal geabsorbeerd wordt op 80 meter. Is dat ook dat 's middags de signalen duidelijk zwakker zijn dan 's morgens en 's avonds. En dat komt gewoon door de zonne-energie die die D-laag sterk ioniseert en daarmee ook de absorptie van energie groter maakt. Er zit nog een ander effect in met die D-laag. Zoals iedereen weet, op 80 dan gaan binnen die afstanden zoals wij nu binnen Nederland, of binnen Nederland en België, gaan de signalen praktisch loodrecht omhoog en komen loodrecht naar beneden. Dat betekent dus dat de golf, elektromagnetische golf, dwars loodrecht ook door die D-laag gaat. En nou, het is een dikte van zo'n 25 kilometer. Dan gaat hij dan twee keer doorheen, hè. Een keer heen, poeps, wordt hij mooi teruggekaapt, poeps weer terug. En wordt dus twee keer wordt hij geabsorbeerd en verliest hij voor een deel zijn signaalsterkte. Als ik naar DX-stations kijk, dus als ik weer naar de station, die stations kijk van Oost-Europa en de Middellandse Zeegebied en zo. En je kijkt hoe dan het signaal op 80 meter door die D-laag gaat. Dan gaat hij niet dwars loodrecht er doorheen. Nee, maar dan gaat hij bijvoorbeeld, ik zal het niet overdrijven, met een hoek van een graad of 15 er doorheen. Hè? En dat betekent dat hij een veel grotere weg aflegt dan die 25 kilometer. Bij 80 lokale verbindingen. Dan legt hij zo'n 100 kilometer af door de D-laag. En dat betekent dus dat hij zo'n vier keer zo'n grote verzwakking heeft dan stations dicht bij elkaar zijn. En dat betekent normaal gewoon als een grote orde hebben. Waar denken we dan aan die D-laagabsorptie voor 80 meter met een gewone zonnige dag? Dat is een orde van 20 dB. Dat betekent dus dat het signaal voor DX 4 keer 20 van 100 dB verzwakking ondergaat. En om dat goed te maken, hè, om die verzwakking te compenseren, zou je het vermogen kunnen opvoeren. En als je dat vermogen opvoert van 100 watt naar 100 kilowatt, dan heb je een 30 dB meer vermogen. En ben je misschien nog net in de ruis te horen. Dus dat mechanisme van die D-absorptie, die D-laagabsorptie, is een buitengewoon sterk mechanisme wat ook voor QSB zorgt. En voor de zeer langzame QSB zorgt die bijna 12 uur duurt, zou je ook QSB kunnen noemen. En je begrijpt ook dat als er, laat ik zeggen, grote wolk vanuit die D-laag bewegen, want zo'n ionosfeer, dat is helemaal geen rustig statisch gebied. Nee hoor, daar zijn gigantische snelheden, zo van honderden kilometers per uur. En dat betekent dus dat zo'n D-laag ook op die hoogte al met zo'n de orde van 10 kilometer per minuut bewegen kan. En je kunt je voorstellen dat je daar ook net als maar gewone wolk, dat je wat dikkere en wat mindere dikke laag hebt. En dat geeft ook een vorm van QSB. Dus die D-laagabsorptie is een absorptie waarbij echt het signaal zwakker wordt. Even laten we nog alleen ben. En ik ben nog alleen. Dit is BNO Foxtrot, Victor Echo voor de ZX-ronde. Er is nog een tweede mechanisme waarbij het signaal recht voor zijn raap verzwakt wordt. Tussen de zender en de ontvanger. Tenminste verzwakt kan worden tussen zender en ontvanger. En dat is wat er gebeurt bij reflectie aan de ionosfeer. We weten dat als de MUF, dus de maximum usable frequency, als die lager is dan de frequentie waarop je uitzendt, hè, dus als de frequentie waarop je uitzendt anders geformuleerd groter is dan die MUF, dan treedt er geen reflectie op. Althans geen loodrechte reflectie. Dan kun je nog onder wat zwakkere hoeken, lukt het dan wel. Maar op een gegeven moment lukt dat dan ook niet meer. Als je dus te maken hebt met een frequentie die hoger is dan de MUF, en nu de winter nadert en de zonnevlekken blijven, of de zonactiviteit blijft laag, zou het me niks verbazen dat we binnen een paar maanden opnieuw te maken krijgen dat die MUF zo laag wordt dat ook op 80 die praktisch loodrechte reflectie niet meer voor kan komen. Dat dus ook op 80 lokale verbindingen wegvallen. Tenzij je in de grondgolf zit, maar die grondgolf dat gaat niet ver hoor, dat gaat maar een kilometer of 15 hoog uit. Voor horizontaal gepolariseerde signalen. En dan merk je dat je dus een signaal verzwakt wordt, domweg, doordat de reflectie niet meer optreedt. Omdat de MUF te laag is geworden. Als de frequentie in de buurt komt van MUF, hè, en we weten allemaal dat die maximum usable frequency in de loop van de dag alsmaar een beetje hoger wordt. En als de zon weer actiever wordt, echt wat meer hoger wordt, zodanig dat we ook de 20 meter en de nog hogere frequenties weer fijn kunnen gebruiken. Maar als je dus wat in de buurt komt van de frequentie waar je op werkt, dan krijg je vanwege de turbulentie van de ionosfeer, krijg je een instabiliteit in de reflectie. En die instabiliteit is groter als je met een steile invalshoek te maken hebt. En het gekke is dan dat stations die verder afgelegen zijn een stabieler signaal hebben dan de stations die vlakbij zijn, zoals wij nu op 80 meter met elkaar kunnen communiceren. En dat is hetzelfde. Ach, eigenlijk is dat hetzelfde, dat weet je eigenlijk ook wel. Als je op asfalt naar een autolamp kijkt, dan zie je dat slecht reflecterende laag zoals asfalt is. Zo'n autolamp, als die s'avonds of s'nachts op afstand is, dan zie je duidelijke reflectie. Als het een beetje gemiezerd heeft, zie je dat heel goed. Terwijl je als je loodrecht op zo'n asfaltlaag met een scherp schijnt, dan zie je veel minder reflectie. Nou, als je zo'n hele vlakke reflectie hebt van die verafgelegen station, heb je ook een grote oppervlak wat reflecteert. En het is een recht toe recht aan mechanisme dat die signalen beter of minder geabsorbeerd worden, beter gereflecteerd worden en dus stabieler zijn. Dus dan zie je dat dichtbij gelegen stations een QSB krijgen doordat de reflectie, de effectiviteit van de reflectie een beetje fluctueert. Zoals ik zei, is de ionosfeer buitengewoon turbulent iets. En het effect is, zoals ik net ook al zei, dat op een stoffige spiegel, zoals koplampen op asfalt. Als je dat een beetje in je achterhoofd houdt, dan kun je ook begrijpen wat er in de natuur kunnen daar allemaal gebeurt. Wat voor remedie is dat tegen? Ik heb net met die absorptie, als het deellaag absorptie, gisteren een remedie tegen, dus maar een verschrikkelijk groter signaal te hebben. Dan moet je heel wat groter zijn om dat te compenseren. Nou, als je QSB krijgt vanwege een gebrekkige of een haperende reflectie, dan kun je met de grote vermogen natuurlijk nog een groter stukje een sterke signaal neerzetten. Maar als je als het signaal verlies optijdt omdat je frequentie domweg te groot is om reflectie te krijgen, helpt daar geen moedertje lief aan. Dan een groter vermogen helpt ook helemaal niet. Dus dat is iets wat denk ik de komende tijd, als we de winter effecten en de zon zo inactief blijft zoals die nu is, weer zullen merken. Dan hoor je wel de verafgelegen stations op 80 meter. Maar hoe groot het vermogen hier ook is, als er geen reflectie meer optreedt omdat die MUF te laag is geworden, dan helpt dat niet. Dus een groter vermogen helpt in dat geval helemaal niet tegen de QSB die optreedt vanwege de wisselingen in de reflectie. Even luisteren of ik nog alleen ben. En ik ben nog alleen. Ik ga nu naar het tweede mechanisme. Dat is dat als het signaal komt via verschillende wegen, niet mooi één nette reflectie, maar dat er gewoon verschillende paden worden gevolgd. Dan hebben we te maken met een heel ander mechanisme, een interferentiemechanisme. Iedereen kent dat denk ik wel, zo'n interferentiemechanisme. Ik denk dat iedereen wel eens heeft meegemaakt dat als je naar de FM-radio luistert in de stad en je moet stoppen voor een stoplicht, dat je ineens merkt dat het signaal wegvalt bijna, dat het ruiserig wordt. En heel sterk wordt als je een half metertje verder gaat staan. En nou, dat komt omdat zo'n FM-signaal je ontvangstantenne via rechtstreeks of via verschillende reflecties bereikt. En die verschillende signalen die kunnen elkaar versterken of elkaar verzwakken. En dat effect is groot. Ja, iedereen, denk ik, heeft dat wel eens meegemaakt. Dat is een plaatsafhankelijke uitdolving of versterking van het signaal. Waarbij dus op een afstand in de orde van een halve golflengte je kunt bewegen van een sterk naar signaal naar een zwak signaal als je dat hebt. Datzelfde effect dat krijg je ook, en iedereen heeft dat ook op de tv toen je vroeger nog zelf tv-antennes hebt, maar nu op 2 meter of op 70 centimeter. Het is wel niet meer zo druk, maar toch een aantal lui die gebruiken de 2 meter nog en die weten ook dat als er een vliegtuig overkomt, dat je dat heel duidelijk merkt in signaal sterk. Dus een bewegende spiegel heb je dan, die een signaal geeft tussen de zender en de ontvanger, een tweede signaal dan meestal geeft, waarbij een versterkend effect of een verzwakkend effect ervoor kan zorgen dat je een QSB krijgt. En dat is dan een vlutter, een hele snelle QSB als je met zo'n vliegtuig hebt. En je merkt ook heel duidelijk dat er een verschil is in die vluttersnelheid. Nou, als ik ditzelfde mechanisme toepas op gewone QSB zoals wij dat op 80 meter en op de hele korte golf eigenlijk ontvangen of meemaken, dan moet je in je achterhoofd moet je dan de ionosfeer zien als niet als een starre spiegel, maar die turbulente gaswolk, geioniseerde gaswolk, die hetzelfde effect heeft als een bewegend vliegtuig, die met snelheden van honderden kilometers per uur, dus in kilometers per minuut, beweegt en ervoor kan zorgen dat je via verschillende wegen en via verschillende lagen vaak ook datzelfde signaal kunt krijgen. En daarbij komt nog een ander mechanisme. Dat is het mechanisme dat we eigenlijk niet te maken hebben. Natuurkundig zeggen wel, zeg ik steeds wel reflectie, maar dat is fout. Je moet zeggen dat je te maken hebt met een afbuiging. Het mechanisme in zo'n geioniseerde gaswolk in de ionosfeer is afbuiging, is geen reflectie. En als je iets afbuigt, is hetzelfde als je met een grote groep een bocht in de straat neemt. Degene die de buitenbocht hebben, die moet een langere weg afleggen als degene die een binnenbocht afleggen. En dat verschil in weglengte is vele golflengtes. En dat betekent dus dat als je te maken hebt met een scherpe bocht, waarbij je dus diep in de ionosfeer treedt, dat je daar grote verliezen kunt hebben. En dat kan makkelijk een tiental dB zijn, omdat gedeelte van het signaal een grotere weg heeft afgelegd en dat dus in feite het puur signaal dat een iets kleiner weg heeft afgelegd compenseert. Het is eigenlijk uitdooft, hetzelfde uitdovende effect zoals met FM-ontvangst als je in je auto voor een stoplicht moet wachten. Deze mechanismes, daar merk je het effect van dat je minder QSB hebt met de rustige ionosfeer. Ik heb natuurlijk vanmorgen gekeken, ik luister het al lang, maar dat wisten de meesten wel, maar ik was ook nog wat andere dingen aan doen. En gezien dat je een prachtige reflecterende laag had vanmorgen met een hoge MUF, waarbij dus boven 80 meter een mooie stevige laag hebt, een stevige bedoel ik een niet transparante laag hebt, waarbij er in verhouding dus weinig turbulentie is. En in dat geval heb je mooie stabiele signalen met weinig QSB. En dat was vanmorgen in het eerste stuk van de ZX-zone en ook stukken voor was dat duidelijk het geval. Dus als je een mooie reflecterende laag hebt met een dan krijg je een net stabiel signaal wat ook nog erg sterk is omdat de zon nog niet zoveel D-laag heeft ontwikkeld en nog niet zoveel absorptie is. Een tweede mechanisme heb ik genoemd vanwege verschillende wegen, is dat als het signaal echt via twee wegen komt, hè, en het meest makkelijke mechanisme is, wat je tegenwoordig heel vaak ziet, dat is die sporadische E-laag, die helemaal niet zo sporadisch was. En die, als die komt en gaat, en die komt en die gaat snel, een transparante laag is. Dan heb je dus een signaal wat ten dele via de F-laag komt en ten dele via de E-laag komt, dan heb je duidelijk twee verschillende wegen. En als je dan kijkt op een site zoals Doordat en Doerbe, dan zie je tijdens dat komen en gaan van die E-laag zie je heel duidelijk een extra periode van snelle QSB soms van minuten, binnen de minuten. En wat eigenlijk te maken heeft met signalen die via twee verschillende wegen komt en de een wint er dan weer van de ander en dat dooft uit en dat versterkt elkaar een beetje. Dit type QSB is eigenlijk een heel ander soort QSB als dat het signaal op zich helemaal geabsorbeerd wordt. Dit is namelijk een frequentieselectieve QSB. Want als de twee signalen, twee wegen ietsje anders zijn, dan is het effect van uitdoving of versterking heel erg afhankelijk van de frequentie. En in de tijd dat wij nog naar de middengolf, naar AM-zenders luisterden, en ook in de tijd dat, en ik ben al een oude zendamateur, dat je nog met AM werkte, kreeg je zo'n typische vervorming van AM-signalen tijdens een QSB-periode. Dat betekent dus dat het ene stukje van het spectrum al een beetje meer verzwakt is dan het andere stukje van het spectrum. En dan krijg je, dat geeft dus vervorming. En AM-signalen werden dus op die manier al tijdens de QSB-periode heel erg vervormd. Korte golf hoor je dat nu nog. En dat is, heeft te maken met het feit dat het signaal via twee verschillende wegen komt. En het mechanisme van dit type QSB, de interferentie QSB, is die frequentie afhankelijk is. En daarmee dus ook binnen de signaalbandbreedte van een normale uitzending al effecten geeft. Is daar een remedie tegen? De antwoord is ja. De remedie is, die noemen ze diversity ontvangst, waarbij je een tweetal antennes hebt op een tweetal ontvangers die in de orde van een halve golflengte uit elkaar zijn. En dan zeg je, wordt dat toegepast? Ja hoor, dat wordt toegepast. Ik heb bijvoorbeeld, George gekregen van de Karel Doerman een boek van de AR88, een hele oude ontvanger. Nou, en die hadden gewoon een tweetal, en sommige plaatsen hadden zelfs drietal van dit soort ontvangers, die op drie verschillende antennes via dezelfde eindversterker waren aangesloten. En de AVR van de sterkste ontvanger, die werd gebruikt, de AVR, dus de automatische versterkingsregeling, werd op elkaar aangesloten. En het sterkste signaal drukt dan automatisch ook de twee ontvangers die een minder sterk signaal hebben, drukt die dicht. En krijg je automatisch het sterkste signaal op jouw laagfrequent versterker terecht. En dat is diversity ontvangst. En dit is een mechanisme dat voor een groot deel dit type QSB teniet doet. Even kijken. De volgende, even luisteren nog alleen naar. Ja, is een mechanisme wat niet zo erg bekend is. Is namelijk dat de polarisatie onderweg verandert. Laat ik beginnen met te zeggen dat na een reflectie het radiosignaal altijd een andere polarisatie heeft dan voor de reflectie. Dat is ook de reden dat als je luistert op de korte golf, als je DX luistert, dat je zowel met een verticale antenne of een horizontaal gepolariseerde antenne gewoon goed DX kunt ontvangen. Dat signaal is gewoon qua polarisatie gedraaid. In de praktijk krijg je zelfs allerlei polarisatierichtingen, krijg je cadeau. Dus het signaal wat in bepaalde polarisatie heeft als dat uitgezonden wordt, wordt onderweg niet alleen gedraaid, maar er wordt zo gedraaid dat je allerlei polarisatierichtingen krijgt. Nou, wat betekent dat nou voor de 80 meter? Als je het signaal recht omhoog stuurt, dan komt het weer terug. En je doet dat met een horizontaal gepolariseerd signaal, of je doet dat met een verticaal gepolariseerd signaal, maakt niet uit. Het komt terug met een polarisatierichting die altijd in het horizontale vlak ligt. Dus als jij ontvanger bent, als ik hier vanuit de ontvangstantenne kijk naar alle signalen die hier op 80 meter van nabije stations mijn antenne bereiken, liggen die, als ik zeg al loodrecht, als ze precies loodrecht zijn, liggen die allemaal ook dus in het horizontale vlak. En kan ik helemaal niet zien of die oorspronkelijk door een verticaal gepolariseerd signaal dan wel door een horizontaal gepolariseerd signaal de lucht in zijn gestuurd. Het betekent wel dat als ik dat signaal hier krijg en het is een beetje qua polarisatierichting veranderd, maar zelfs als dat niet het geval is, betekent dat als ik met een dipool kijk en de polarisatierichting past niet met de dipool, dat ik in principe geen ontvangst krijg. Dus als die elektromagnetische, het elektrische veld loodrecht staat op de lengterichting van een dipool, krijg je in principe geen ontvangst. Nou, in de praktijk is veel minder, en dat is zo'n 3 tot 4 S-punten is dat meestal wel. En dat betekent dus dat om maximale ontvangst te krijgen, de zendantenne en de ontvangstantenne zo gepositioneerd moeten zijn dat ook de polarisatierichting past. En omdat de polarisatierichting wel draait, en ik heb daar de laatste 2 jaar heel veel metingen aan gedaan. En op 80 meter polariseren, dan draait hij echt door, soms in een paar seconden al, een tiental seconden. Maar dat betekent dus dat je, als die antennerichting niet past qua polarisatierichting met het zendsignaal, althans met het signaal zoals na reflectie is teruggekomen, krijg je daardoor ook een QSB. En dat is een QSB toch van 3-4 S-punten. Die snel is, dat is een secondes, tientallen secondes. Er is ook een remedie op. De remedie is dat je 2 antennes zou moeten gebruiken als ontvangstantenne die loodrecht op elkaar staan voor wat betreft polarisatierichting. En dus voor lokale stations die 2 signalen optelt. En daarmee ook dit type QSB, laat ik zeggen, teniet doet. Nou, dit was het verhaal wat ik wilde vertellen. In het kort, QSB is altijd een gevolg van verandering van propagatie-eigenschap onderweg. Er zijn 3 hoofdmechanismen die ons daarmee plagen. Het eerste is een zuivere signaalverzwakking onderweg. En de tweede is het signaal komt via verschillende wegen. Dat krijgt dus interferentie. En het derde mechanisme is dat die polarisatierichting onderweg veranderd is. En het past niet precies op de ontvangstantenne. En ook dat geeft een zwakker signaal.